Hebreeën hoofdstuk 4, waar ik lees vanaf vers 11. Hebreeën 4 vanaf vers 11. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en de samenvoegselen en des merks en is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Tot zover. En inderdaad is dit een wat merkwaardige uitdrukking, omdat niet altijd meteen duidelijk is waar het helemaal over gaat. Dat ligt een beetje ook aan taalgebruik en de betekenissen die wij gewend zijn daaraan te geven. Maar wat ons in ieder geval niet zou ontgaan, is dat er staat in vers 12 dat het woord Gods een zwaard is. Dat is verbazingwekkend genoeg voor velen, hoewel het algemeen bekend is natuurlijk, maar het is verbazingwekkend genoeg omdat een zwaard een wapen is. En wij dachten toch dat het woord Gods juist vrede brengt en niet een zwaard. En toch, wat de Bijbel er zelf over zegt, is wel degelijk dat het woord een zwaard is. En zelfs een heel geducht zwaard. Het wordt op allerlei verschillende wijzen beschreven. Maar het is inderdaad een zwaard, omdat het woord inderdaad oorlog, om zo te zeggen, brengt. Strijd in elk geval brengt het met zich mee. En dat wordt op verschillende wijzen beschreven. In elk geval is het zo dat het zwaard in de Bijbel zelf fungeert als symbool van oorlog in het algemeen. Als men het zwaard hanteert, zou men ook door het zwaard sterven en worden van gelijke strekking. Ik zal het zwaard over u brengen en dat soort dingen meer. En dat is lang niet altijd positief als deze uitdrukkingen gebruikt worden. Integendeel, het gaat meestal over dood en verderf en ellende in het algemeen. Dat is nou helemaal zo. En daarom zou men wat moeite kunnen hebben met de gedachte dat het woord Gods beschreven wordt als een zwaard. Moet u zeggen dat het ondoenlijk is om alle schriftplaatsen waar het woord zwaard gebruikt wordt te bespreken. Er zijn er alleen maar in het Oude Testament meer dan 400. Dus dat schiet aardig op, denk ik dan wel eens. Dan hebben we het nog niet eens over het Nieuwe Testament. Maar de algemene betekenis zal in het algemeen denk ik toch wel duidelijk zijn. Er hoeft niet zoveel probleem over te bestaan. Maar we zouden in de eerste plaats bedenken dat als gesproken wordt over een zwaard, dan wordt gesproken over het meest voor de hand liggende, dat lijkt me de goede term, het meest voor de hand liggende gereedschap waar de mens zich van zou bedienen. Dat klinkt ons niet zo voor de hand liggend in de oren. Wij grijpen meteen naar een pen of beter, wij grijpen naar een telefoon, maar toch niet naar een zwaard. Maar het eerste werktuig wat een mens gebruikt, in principe, is wel degelijk dat zwaard. Een wapen zoekt hij namelijk. En het meest voor de hand liggende wapen, het meest klassieke en antieke wapen wat je bedenken kunt, is inderdaad een zwaard. Of je zou nog verder terug moeten, dan kom je terecht bij een steen. Maar u weet dat ze al vrij snel van stenen niettemin messen maakten en die later ontwikkelden tot zwaarden. Eerst via het brons en daarna via ijzer, want zo gaat dat nou eenmaal. En daarom spreken wij ook over gewapend met één telefoon, gewapend met één pen enzovoorts. Gewapend met mes en vork kan ook nog, maar dat hangt van de biefstuk af, denk ik altijd. Maar zoiets, ik bedoel, wij noemen elk gereedschap dat wij gebruiken eventueel zelfs één wapen. En het is zelfs zo dat het woord wapen in de Bijbel gewoon de betekenis heeft van gereedschap. Wij zouden onze lichaam bestellen tot wapenen der gerechtigheid, Romeinen 6, waarbij de gedachte is dat iemand anders ons zou gebruiken als een stuk gereedschap. En het heet dan meteen een wapen. Alle gereedschap heet feitelijk zo. En het meest voor de hand liggende gereedschap is altijd een zwaard. Een werktuig. Het kan ook een schroevendraaier zijn of wat dan ook, zeg ik altijd. Maar niettemin heet het in de eerste plaats een zwaard. Een instrument waarmee de mens zich kan verdedigen. Waarmee van zich af kan slaan enzovoort. En als verdedigingswapen wordt het in de Bijbel ook genoemd. Ik moet u zeggen dat waar de Bijbel genoemd wordt een zwaard, dan gaat het ook over een verdedigingswapen bij gelegenheid. Niet altijd, maar voor zover wij het hanteren is dat wel degelijk het geval. Voor zover wij gewapend zouden zijn met het zwaard des geestes, het welk is het woord Gods, gaat het inderdaad om een gereedschap om ons te kunnen staande houden, is de gedachte. En we vinden hem eventueel in Efeze hoofdstuk 6. In het algemeen is het zo dat het woord Gods beschreven wordt als zwaard. En men kan zelfs vaststellen dat het zwaard een van de attributen is van God. Ik bedoel dit, als de Heer verschijnt, dan verschijnt hij bij gelegenheid met een zwaard. Een zwaard aan de gordel, een zwaard aan de lenden. En lenden spreekt sowieso van staan, stand houden, krachtig zijn en zelfs over vruchtbaar zijn. Maar dat is een ander aspect van de Bijbel of van het woord van God, dat we niet associëren met een zwaard. Maar om met de deur meteen in huis te vallen, het mag dan zo zijn dat we bij een zwaard niet denken aan vruchtbaarheid, maar in de Bijbel gebeurt het bij gelegenheid wel, want waar maakt men een zwaard van, eventueel? Oké, dan ga ik van de andere kant. Ze hebben die zwaarden niet meer nodig. Wat maken ze dan van de zwaarden? Ploegscharen. Precies. Maar andersom ook. Andersom komt in de Bijbel ook voor. De ploegscharen omsmeden tot zwaarden. Kijk, het is of het een of het ander. Maar de gedachte is niet of het een of het ander. De gedachte is, het is hetzelfde ding. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het verandert van vorm, van functie, maar het blijft hetzelfde ding. Namelijk, het is een wapen in de strijd, maar het is net zo goed een noodzakelijk instrument of gereedschap om de aarde te bewerken en dus om het land te bebouwen en dus om vruchten voor te brengen. En vandaar dat we lezen over het woord Gods, vers 12, want het woord Gods is levend en daarna krachtig en scherpsnijdend, en enig tweesnijdend scherp zwaard. Maar het heet inderdaad het levende woord van God. En niet alleen hier, maar ook in andere, bij andere gelegenheden. Het zou inderdaad vrucht voortbrengen. En vandaar dat je deze beide instrumenten, ploegscharen dan wel zwaarden, gewoon naast elkaar vindt. De werking lijkt trouwens op elkaar natuurlijk. Hè? Er wordt mee gesneden, daar komt het op neer. Hoe dan ook, de Bijbel wordt voorgesteld als een zwaard. Als ik u dan even meeneem naar Jozua hoofdstuk 5, want ik moet toch ergens beginnen. Vers 13... Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en ziet, er stond een man tegenover hem die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zei tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad en zei tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? En waar het om gaat is dat Jozua hier de Heer zelf ontmoet, uiteraard. Want hoe heet de vorst van het Heer van Jehovah? Hoe heette de vader van de zonen van Noach? Dat is net zo'n vraag. Hoe heet de vorst van het Heer des Heren? De vorst van het Heer van Jehovah. Jehovah heet hij dus. Met als attribuut inderdaad een uitgetogen zwaard, dat wil zeggen een actief zwaard. Waar het over gaat is natuurlijk dat Jozua aan het begin stond van de verovering van Canaan, om zo te zeggen. Er zou heel wat strijd zijn en de Heer verschijnt hier aan Jozua om hem inderdaad duidelijk te maken dat de Heer zelf voor hem zou strijden. U kent de uitdrukking, hè? De Heer zal voor u strijden en gij zult stiller zijn. De Heer zelf zou strijden en daarom verschijnt hij hier met een zwaard. Maar de gedachte is natuurlijk tegelijkertijd dat dat zwaard de uitbeelding is van het woord Gods. Wat God ook doet, God is nou eenmaal woord. En wat hij doet, doet hij door zijn woord. Kan zijn dat wij dan niet helemaal beseffen hoe dat werkt, hoe dat functioneert, of misschien helemaal zelfs niet kunnen begrijpen, maar dat doet ook weinig ter zake. Het is nou eenmaal de grote Bijbelse gedachte, in Johannes 1 in elk geval, dat God min of meer per definitie woord is. Dat betekent God spreekt, maar dat betekent ook alles wat God doet, doet hij door zijn woord. En de enige verklaring die we hebben is dit, dat als God iets spreekt of beveelt, dan komt het meteen tot stand. Zo van, en God zeide, er zij licht, en raad eens wat. Toen ging het licht aan. Ja, toen werd het licht. En er was licht, staat er dan laconiek. En in Johannes 1 staat dan, in het begin was het woord was bij God en het woord was God. Hetgeen betekent dat God van den beginnen gesproken heeft. Maar de volgende zin zegt dan meteen, alle dingen zijn door hetzelfde geworden. Zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. Met andere woorden, alles wat God gemaakt heeft, kwam tot stand via zijn woord. Aan de andere kant betekent het ook dat dat woord Gods inderdaad naar buiten toe werkt, kracht heeft, zoals dit uitgetogen zwaard. Een zwaard uitgetrokken betekent dat uit de schede. Wat God ook doet, hij gebruikt een instrument daarvoor, hij gebruikt daar gereedschap voor, om zo te zeggen. Maar het gereedschap is zijn woord. Vandaar dat je problemen krijgt als je die uitdrukkingen in Openbaring leest. Openbaring 1, vers 16. Je krijgt daar problemen, namelijk als je het uittekenen wilt. Want Johannes ziet weliswaar wat in een visioen. Maar als je het probeert uit te tekenen, krijg je toch een wat raar plaatje. Maar Johannes zag ook de Heer. En daarvan staat dat hij zag zeven kandelaren, vers 12. En in vers 13 staat dan in het midden van de zeven kandelaren. Veel interessant, de zeven kandelaren zijn een beeld van de gemeente. En iemand in het midden van de zeven kandelaren is dus degene die heerst over de kandelaren en dus over de gemeente. Want ik zeg altijd, het midden is altijd de plaats van de heerschappij. Hè? Heel klassiek begrip. Maar er staat één, de zoon des mensen gelijk zijnde. Wel, als hij de zoon des mensen gelijk is, wie is het dan? De zoon des mensen, ja. Het is een verwijzing eigenlijk naar Daniël, hoofdstuk 7. En daar wordt die zoon des mensen namelijk ook genoemd, zo zit dat. Wat Johannes hier ziet is hetzelfde als wat Daniël zag. Maar dan bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. Een gordel, sprekers van kracht, levenskracht. En dan en zijn hoofd en haar was wit, overigens ook ontleend aan Daniël 7, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs, dat wil zeggen licht. Dat wil zeggen het zijn ogen die alles zien, dat is wat het betekent. Verlichte ogen, en u weet, verlichte ogen zijn ogen die veel zien, veel licht ontvangen, veel zien, dat is wat het betekent. De normale lichtbron van oudsher is niet Philips, maar gewoon een vlam vuur, hè? Vuur. Dus ogen gelijk een vlam vuur zijn gewoon verlichte ogen. Dat wil zeggen, het zijn alziende ogen. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk, want koper staat voor communicatie. En normaal communiceerde men eerst met de voeten, want je moest altijd eerst naar elkaar toe lopen. Hoe lieflijk zijn de voeten, desgenen die, enzovoorts. Voeten die het evangelie brengen. En dat begrip, dat brengen van verbinding, dat wordt weergegeven door koper. Symboliek. Vandaar inderdaad koperen leidingen. Of dat nou elektrische leidingen zijn, of waterleidingen, of gasleidingen. Van oudsher van koperen. Koperen deurknoppen, koperen scharnieren, noem nog eens wat. Het is altijd een koperen bellen, trompetten om signalen te geven. Het is altijd koper, van oudsher geweest. Gek is dat, want wij gebruiken het ook, maar in een technisch heel andere functie, maar met precies hetzelfde doel. Nog altijd. Want dat is waar koper voor staat, dat is de symboliek van koper. Communicatie, gemeenschap en dus voeten van koper. Ze komen overal en zijn ogen zien alles. Zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven en zijn stem als een stem van vele wateren. Van vele volkeren, menigten. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. Die ook een beeld zijn van diezelfde gemeente dus. Zeven kandelaren. En uit zijn mond gingen twee snijdend scherp zwaard. Als je gaat uittekenen moet je lachen. Maar Johannes zag dit. En wat hij dan precies zag weet ik ook niet. Maar zo wordt het beschreven. Uit zijn mond gingen twee snijdend scherp zwaard. Mag toch duidelijk zijn dat dat symboliek is en dat het dan tegelijkertijd geldt voor al die andere details die hier net zo goed genoemd worden. En waar is dat twee snijden scherp zwaard een beeld van? Wel, dat is natuurlijk makkelijk genoeg van zijn woord. Trouwens, wij kennen in het Nederlands nog de uitdrukking een scherpe tong. In de eerste plaats wijs ik erop dat de zwaarden van oudsher zwaarden waren niet om mee te slaan, maar om mee te steken. Dan hadden ze één punt en één scherpe kant. Zoals één mes, dan wel één groot mes. Nou, die dingen worden steeds groter, dan heet het inmiddels al een zwaard. En daarna worden ze nog groter, dan komt er een ander Grieks woord voor, maar dat maakt niks uit. Maar bij gelegenheid worden ze heel groot en dan zijn ze niet meer speciaal om mee te steken, maar zijn ze groot om mee te slaan. En dan zijn ze ineens tweesnijdend. Dat wil zeggen, aan beide kanten geslepen. Anders moet je het ding steeds omkeren, weet u wel. En gewoonlijk zijn dat dus grote zwaarden. Maar het mag duidelijk zijn dat de betekenis ervan, de symbolische betekenis, altijd dezelfde is. Het gaat primair om het woord. Dat kan het niet missen, want alle kracht komt voort uit woord. Dat heb ik nagevraagd aan Jacobus. Die zegt, een mens wordt bestuurd door zijn tong. Dat is de grootste kracht die er is. Het hele schip wordt bestuurd door dat roer, door die ene tong. En het hele paard wordt bestuurd en in bedwang, in tong. Dus gehouden, via zijn tong, enzovoort. Dus dat is inderdaad bijbels verantwoord. De grootste kracht die er bestaat is namelijk woord. En het belangrijkste, sterkste woord, krachtigste woord wat er is, is uiteraard het woord van God. Dat kan niet missen. En dat is dat woord dat gepraktiseerd wordt, gepredikt wordt, uitgevoerd wordt en tot ons gebracht wordt door de persoon van God, om zo te zeggen. En ik bedoel daarmee dus gewoon de Heer Jezus Christus. Jehovah, Jezus Christus. Dat is degene die Joshua zag met het zwaard. Dat is degene die Johannes ziet hier in Openbaring. En daarom uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En dat wordt later herhaald, er wordt een paar maal op teruggekomen. Laat ik het eerst maar even noemen. In de eerste plaats in Openbaring 2, vers 12. En schrijven de engel der gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. En dus degene die oordelen zou eventueel, maar die in ieder geval door zijn mond en door zijn woord corrigerend zou optreden. En dus oordelend zou optreden. En de term wordt herhaald min of meer in vers 16, daar staat het dan ook. Bekeer u en zo niet, ik zal u haastelijk komen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Waartoe dat tweesnijdend scherp zwaard in vers 12? Wel zegt de Heer, ik zal krijg voeren. Ik zal ingrijpen, ik zal oordeel brengen met het zwaard. En nou ja, uiteindelijk dient een zwaard om te doden. Hier wordt het in verband met oordelen gebracht. We hebben de term trouwens ook in Openbaring 19, waar meteen ook de verklaring bij staat. Waar dan uiteindelijk de echte ruiter op het witte paard verschijnt. Niet de antichrist, om zo te zeggen, maar de echte, de goeie, namelijk de Heer zelf, in zijn wederkomst en ter oprichting van zijn koninkrijk definitief. En daar vinden we min of meer dezelfde beschrijving als in hoofdstuk 1. En van hem staat dan uiteindelijk in vers 15. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. Het zwaard is natuurlijk een wapen aan zich. Het spreekt over de macht die men uitoefent. Maar de ijzeren roede, of de roede, is eigenlijk gewoon de scepter. Hè? Die is normaal niet van ijzer, maar als het even kan, van goud. Maar die roede is net zo goed een beeld van macht die men uitoefent. En die wordt ook gebruikt wel degelijk als wapen. En omdat men hier met name denkt aan een wapen, vertaalt men het ook niet met scepter, maar met roede. Wel, het ijzer, daarvan zegt de Bijbel, dat het alles vermaalt en verbreekt. Ik heb de term uit Daniel 2. En dat betekent dus inderdaad dat met harde hand de heidenen zouden onderworpen worden aan de Heer zelf. En vandaar deze twee symbolen. De ene kant het scherp zwaard. En de andere kant wordt genoemd de ijzeren roede. Die ijzeren roede is dan de verwijzing overigens naar Psalm 2. En dat is ongetwijfeld de reden waarom de term hier gebruikt wordt. Om een schriftverwijzing te geven. En daarna vind je hem in vers 21. Wanneer uiteindelijk alle machten van de tegenstander van de aarde worden weggedaan. In vers 20 staat er vervolgens in vers 21. En de overigen werden gedood met het zwaard van degene die op het paard zat. Het welk uit zijn mond uitging. En al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. Dat wil zeggen, het is wel degelijk zeer dreigend wat er gezegd wordt over dat zwaard. Iets dergelijks moet ik natuurlijk ook zeggen naar aanleiding van Genesis 3. Waar wij vinden de uitdrijving van de mens uit de bekende hof. Vers 23. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit. En stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden. En een vlammig lemmer in het zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. En daar vind je opnieuw zo'n zwaard. Ook tweesnijdend. Dat staat er niet met dat Nederlandse woord, maar dat is wel de betekenis van dat zich omkeerde. Het was een zwaaiend zwaard. En dus werkt het naar twee kanten. Het is ook vlammig, dat wil zeggen flikkerend, glinsterend. En dat komt ook uitgebreid in de Bijbel voor. Betekent niet dat het in brand staat. Uitgebreid vind je Dat zelfs gezegd wordt dat de heer zelf zijn zwaard oppoetst en zo. Dat is een bekende verhaal. Als men een wapen gaat gebruiken, dan kijkt men eerst of alles in orde is. Glinsterend. Het wordt uitgelegd als dat het heerlijkheid uitstraalt. Dat het glinstert, zoals ook de bliksem, zal ik maar zeggen. Licht verspreid bij gelegenheid. Zo is dat nou helemaal. Het hoort allemaal bij de bekende symboliek. Maar inderdaad, een vlammig lemmer in zwaard dat zich omkeren. En het is uiteraard altijd opgevat als bedreiging. Zo van, vanwege die bewapening is het onmogelijk om de hof weer binnen te komen. Mijn variant is altijd, nee, je kan de hof wel in, alleen je kop gaat eraf. Het Nieuwe Testament zegt toch uitgebreid hoe het mogelijk is dat wij die hof binnen gaan. Ik bedoel, het hemelse Jeruzalem of wat er maar wezen mag, het koninkrijk of wat die hof me voorstelt. Je kan er wel in, maar de weg loopt via de dood. Wij zouden namelijk eerst gekruist worden. Wij zouden eerst sterven, want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En daarna opstaan uit de dood, uiteraard was de bedoeling. En zo, via wedergeboorte, dus Nicodemus, het koninkrijk binnengaan. Dat is het verhaal. Je kunt het koninkrijk in, maar het kost je dit leven in elk geval. Vlees en bloed zouden het koninkrijk bovendien ook niet beërven. Hoe dan ook, dit is de route die hiermee uitgebeeld wordt. Ik denk dat het ook een beetje misverstand is te denken dat men dus die hof niet meer in kan. Men kan er wel in. En men zou ook naar de boom des levens. De vruchten van de boom des levens zijn voor ons ook beschikbaar. Staat in andere plaatsen van de Bijbel. En Openbaring, het laatste Bijbelboek, eindigt er zelfs mee. En over de rivier met de geboomte des levens aan de oever van de rivier. Nou ja, je vindt het ook in het Oude Testament al, in Ezechiël. Maar ook weer in Openbaring. Met andere woorden, er is wel degelijk een weg terug naar die hof of een weg naar dit koninkrijk van Christus, waar de hof uiteraard een uitbeelding van is. Een weg naar de boom des levens, maar je komt voorbij de cherubim. En de cherubim zijn gewoon een beeld van Christus. De Heer zelf. De cherubim namelijk als uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Vier cherubim, als ze geteld worden, zijn er in mijn Bijbel altijd vier. Voor zover ik kan nagaan. Altijd vier, omdat ze vier verschillende aspecten van de persoon en het werk en functie van de Heer Jezus Christus uitbeelden. In cherub zelf, enkelvoud cherub, het woord als zodanig, staat eigenlijk voor eerst geboorterecht. Maar dat die cherubim hier een beeld zijn van de Heer Jezus Christus, wel, ik zou bijna zeggen, het blijkt alleen al uit dat vlammig lemmer eens zwaard dat zich omkeren. Want als iemand verschijnt met zo'n zwaard, en het heeft een zinnenbeeldige betekenis, dan heb ik dan Jozua gevraagd en die zegt, dat is de vorst van het Heer des Heren. En dus is het Jehovah. Toen heb ik dan Johannes gevraagd en die zegt, ja, dat is de zoon des mensen. Er is nog wel iets leuks over te zeggen trouwens, over dat tweesnijdend. Want dit tweesnijdend, dat zou je, als je van niks weet en als er niet de zwaard bij stond, als je alleen maar dat woord had in het Grieks in ieder geval, in het Nieuwe Testament, dan zou je het vertalen met twee monden. Een tweemondig zwaard. Ik vind hem wel aardig. Nee, men zegt dan dat het woord wordt gebruikt voor rivieren die zich meestal splitsen. En als het dus tweemondig is, dan wordt dit woord gebruikt, distomos, met twee monden. Het wordt gezegd van wegen die zich splitsen. De weg splits zich. Maar je kunt niet zeggen het zwaard splits zich. Je kunt ook niet zeggen het zwaard heeft twee monden. Wat heeft het dan wel? Nou ja, dan is het tweesnijdend. Maar dan heb je mond vertaald met snijdend. Maar u begrijpt waar het over gaat? De term tweesnijdend wijst dus al op de betekenis van het zwaard als woord. De kracht die het zwaard verzinnenbeeld, dat wil zeggen uitbeeld, is dus de kracht van het woord. En als het zwaard tweesnijdend is, is hij dus tweemondig. Zodat je maar weer ziet dat zelfs in het woordgebruik de betekenis nog vastgelegd is. En daar gaat het maar om. Van hieruit ga ik dan terug naar Hebreeën hoofdstuk 4. En in deze vers, in Hebreeën 4, gaat het wel degelijk ook over de oordelende werking van het zwaard. Dat blijkt uit de dreigende woorden. Ik moet eerst dan zeggen dat in de voorgaande twee hoofdstukken geschreven is over Israël. Volk dat van Gods wegen verlost werd uit Egypte, gebracht werd in de woestijn, maar daar in de woestijn zich aan de Heer weinig gelegen liet liggen. En dus murmureerde En het resultaat daarvan was dat de heer zei, zij zullen mijn rust niet ingaan in woorden van gelijke strekking. Maar het resultaat was ook dat dat volk, dat wil zeggen de meerderheid daarvan, en dat is een understatement, was zo goed als iedereen, is omgekomen in de woestijn. Degenen namelijk die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn. Dat is Hebreeën 3 vers 17. Dat wil zeggen, zij kwamen in een oordeel in plaats van in de rust. Waarbij de term rust gebruikt wordt ter aanduiding van Kanaan. Het land waarheen men onderweg was. De beloofde erfenis, de beloofde bestemming. Dat heet de rust. Waarvan ook gezegd wordt in vers 8 van hoofdstuk 4. Dat Jozua hen niet in de rust gebracht heeft. Nou ja, zo heette dat wel, maar het was niet werkelijk zo, omdat de werkelijke rust, het werkelijke beloofde land, dat is er pas in het koninkrijk van Christus. En Jozua heeft hem dus uiteindelijk niet in de rust gebracht, als het er helemaal over gaat. Hetzelfde geldt trouwens ook, en er staat hier ook, voor David. Want die sprak ook over een rust die er is voor het volk Gods, om zo te zeggen. En de apostel hier zegt dan, nou ja, als dat zo is, dan zijn ze ook door David niet in de rust gebracht. Moet allemaal nog komen. Maar de rust is het koninkrijk, de behoudenis, in ons geval de hemel. Maar in het algemeen is dat de zaligheid. Maar er zijn dus twee mogelijkheden. Men gaat de rust in, het beloofde land in, letterlijk of overdrachtelijk. Of men komt onderweg om en bereikt het beloofde land nooit. Eén van de twee. Daarna komen we in vers 11 van Hebreeën 4... waar de apostel schrijft, laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Men zou namelijk gelovig zijn en niet het voorbeeld van ongelovigheid van Israël volgen. Je vindt dezelfde gedachtegang in 1 Korinthe hoofdstuk 10, waar Israël naar het vlees tot voorbeeld gesteld wordt, dat wil zeggen een voorbeeld wat niet nagevolgd zou worden, tot voorbeeld gesteld wordt van de gemeente. Wij zouden daar niet het voorbeeld van Israël navolgen, dat murmureerde in de woestijn en wat het allemaal bewezen mag. En hier staan precies diezelfde dingen. Dus laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen, want ongelovigheid leidt tot oordeel en niet tot rust. Dat is uiteindelijk zo, en dan gaat het hier natuurlijk ook over. Dat wil zeggen, in de dag des oordeels, wanneer dat maar wezen mag. Of dat nou is jongste dag of rechterstoel van Christus. Ik hoop tenminste dat u het verschil kent. Ja, dat maakt nou niet uit, gaat er maar om. Dat is nou helemaal zo. Ongelovigheid brengt het oordeel. Wanneer men ongelovig is, zal men definitief veroordeeld worden. En naar de mate waarin men ongelovig was, zal men, wij, u en ik, zullen wij ook geoordeeld worden. Net zo goed voor de rechterstoel van Christus. Het beginsel geldt voor gelovigen, zowel als ongelovigen. En dan wordt er gezegd, voorbeeld van ongelovigheid, vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Met daarna de toevoeging aan het eind van vers 12. Is een oordeler, dus toch ook oordeel, precies, het zwaard oordeelt. Een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten en, of want... Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor degene met welke wij te doen hebben. De gedachte is dat men aan dat oordeel ook niet ontkomt, want God is niet alleen de rechter, maar God is ook degene van wie gezegd wordt dat hij weet alle dingen. Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij weet alle dingen. Dat is een positieve trouwens, deze uitspraak uit 1 Johannes 3, meen ik. Hetgeen als u mij vraagt betekent, dat ook al veroordelen wij onszelf, het wil niet zeggen dat God ons veroordeelt. En we zouden niet onze eigen normen hanteren daarin, maar Gods normen. En God is meerder dan ons hart, heeft een hogere positie, heeft hoger gezag en hij weet bovendien ook meer dan wij. Hij kent alle dingen en om recht te doen moet men alle dingen weten. Maar dat is de positieve variant. De negatieve variant is natuurlijk dat God inderdaad zal oordelen en hij weet alle dingen. Want er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Vers 13. God weet al die dingen, ziet alle dingen enzovoorts. En het woord Gods is zo zwaard dat inderdaad oordeel zou brengen. Hij doet dat gewoon door te spreken, maar u weet hoe het is met het woord van God. Hij spreekt en het is er. Er zit echter nog meer aan vast in deze verse. Er staat niet alleen Het woord Gods is scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en is een oordelen der gedachten en der overleggingen. Dat zou alleen negatief zijn, maar er staat: Gods woord is levend en krachtig. En levend en krachtig samengevoegd wil gewoon zeggen: Gods woord is krachtig leven. Of krachtig levend. Gods woord namelijk heeft leven in zich. Gods woorden zijn immers leven. En bovendien krachtig leven, al was het maar omdat het eeuwig leven inhoudt en brengt. Heb ik nagevraagd aan Petrus. Nou ja, en Johannes ook, maar Petrus zei gewoon: gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit het levende, eeuwig blijvende woord van God. Dus inderdaad, Gods woord is aan de ene kant levend en krachtig, aan de andere kant krachtig en scherpsnijdend en enig tweesnijdend zwaard. Het is namelijk een dubbele gedachte die we hier vinden. Ik zou bijna zeggen, het zwaard snijdt aan twee kanten. Het is een dubbele gedachte. Aan de ene kant zouden wij namelijk wellicht onder zo'n oordeel komen wanneer wij het voorbeeld der ongelovigheid van Israël volgen. Aan de andere kant echter zouden wij van Gods wegen heerlijkheid, rust heet het hier in deze verse, zouden wij de rust ingaan, dan wel heerlijkheid ontvangen, precies door datzelfde woord Gods. Ik kan trouwens ook niet missen, want God, de rechter van allen, zo wordt hij genoemd bij gelegenheid, is degene die of veroordeelt, of vrijspreekt en beloont. Hij is degene die of veroordeelt en strafmaat toepast, of uitdeelt, of geeft, of hij is degene die vrijspreekt en beloont. Ik zeg altijd, wij zongen met de zingende zusjes mee, is Jezus uw redder of rechter? En met alle respect voor de tekstschrijvers, zowel als voor de dames die het zongen, moet ik toch zeggen dat bij nader inzien er geen verschil tussen is. Alleen redder beschouwen wij als positief en rechter beschouwen wij als negatief. Maar het is niet positief of negatief, het is neutraal. Als de goede rechter is in elk geval, hij is neutraal. En hij is degene die veroordeelt, maar juist omdat hij degene is die veroordeelt, is hij de enige die kan redden. Want de Bijbel zegt niet dat hij een deel van de mensheid zal oordelen. De Bijbel zegt dat hij alle mensen zal oordelen, dat alle mensen voor hem in het gericht zouden verschijnen. Niet noodzakelijk in dezelfde tijd en omstandigheden hoor. Ook niet noodzakelijk op dezelfde plaats, voor zover dat daar een rol in speelt. Maar niettemin, hij is een rechter van alle mensen, met alle consequenties van dien. Maar het idee is dat degenen die niet gevonden worden geschreven in het boek des levens inderdaad veroordeeld zullen worden en straf zullen ontvangen. Maar de andere kant is dat degenen die wel in het boek des levens gevonden zullen worden, op de jongste dag, daar gaat het over, in Openbaring 20, die zullen niet alleen vrijgesproken, maar bovendien ook beloond worden. En dat doet dezelfde rechter. En daar gaat het maar om. En die beide dingen vind je hier, als je mij vraagt, in dit vers dan ook terug. De ene kant dus, Gods woord is levend en wij zouden ons daaraan houden. Daar gaat het ook over in deze brief, hè? Voor de goede orde. U weet, de goede brief begint nog, hè? Langzamerhand weet iedereen het uit zijn hoofd, hè? God, voortijds veelmalen op vele wijze tot de Vader gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Korter dus, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dan 2:1, en daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Aan het woord Gods dat hij gesproken heeft door de Zoon dus. Het is niks anders dan een vervolger op. Gods woord is levend en krachtig enzovoort. Het gaat over hetzelfde woord met betrekking tot Gods werk of over Gods werk. En wij zouden dat woord geloven, we zouden ons daaraan onderwerpen. En daarover spreken dan deze twee hoofdstukken, hoofdstuk 3 en 4. Over dat woord gaat het. Nog afgezien van het woord Gods, dat wil zeggen het evangelie van Christus, is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar het is kracht Gods ter verdoemenis voor ieder die niet gelooft uiteraard. Nee, dat staat er weliswaar niet. Maar het is het net zo goed. Dus inderdaad, tweesnijdend. Maar er zit nog meer aan vast, hè? Zei ik al. Vers 12 van Hebreeën 4. Het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdend en enig tweesnijdend zwaard. Ga door tot de verdeling der ziel en des geestes en des samenvoegselen en des mergs. En nu is het ineens niet meer wat wij een zwaard noemen. Dat is in het Nederlands problematisch, in het Grieks en het Hebreeuws echter niet. Want nu wordt het zwaard ineens gebruikt als een mes. Dan is het misschien toch niet zo'n groot zwaard zoals die van Goliath. Maar het blijft hetzelfde ding. En de gedachte is dus dat dat mes hier, dat zwaard hier, ook gebruikt wordt ter ontleding. U weet wat ontleden is, hè? In losse leden delen, hetzelfde woord, verdelen. Onderscheid maken, maar het gaat niet zozeer om het onderscheid. Het gaat om het uiteenleggen, het ontrafelen van de mens wanneer hij in het oordeel komt voor God. Daar heb je dus ook het zwaard. Want, het staat erbij, vers 13. Er is namelijk geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Ik neem maar het voorbeeld van de offeranden in het Oude Testament. Voordat er geofferd werd, werd dus het dier inderdaad geslacht en ontleed. Dat hoort bij slachten namelijk. Maar het heeft alles van doen met onderzoek. Het zal u toch wel duidelijk zijn dat de mens een tamelijk gecompliceerd wezen is. Ja, lichamelijk ook, maar daar gaat het uiteraard niet over. Maar ook in zijn gedachten, in zijn beweegreden, in de overleggingen zijn harten. En die overleggingen kennen wij niet. Ik wil niemand beledigen, maar ik weet dat er mensen zijn die zijn kennelijk helemaal zeker van hun eigen gedachten. Die weten precies, althans dat proberen ze ons wijs te maken, waarom ze bepaalde dingen doen, langs welke gedachten ze tot bepaalde besluiten en daden komen. Ik heb altijd medelijden met die mensen. Want er zijn maar twee mogelijkheden, om beide redenen heb ik medelijden met ze. De een is, ze liegen. Ze vertellen ons wel een verhaal, maar in werkelijkheid zit er wat anders achter. En de andere is, ze zijn dom. Maar dan heb ik ook medelijden met ze. Dat moet u me maar niet kwalijk nemen, maar het is een tamelijk bekend gegeven dat zelfverzekerde mensen gewoonlijk niet de intelligentste mensen zijn. Ik kan het heel gemakkelijk uitleggen. De domme mensen zien namelijk maar één weg en lopen die dus met stellige zekerheid. Ze verdwalen ook nooit. Althans, ze hebben nooit het idee dat ze verdwalen. Ze weten maar één weg. En hoe meer wegen je ziet, hoe moeilijker het wordt om zeker te zijn of je op de goede weg bent. En hoe dommer, hoe zekerder, hoe intelligenter, hoe onzekerder. Dat heb je nooit bedacht waarschijnlijk, want dat denk je gewoon niet aan. Maar het is echt zo. Velen denken, nee, intelligent, die mensen weten waar het over gaat. Die kunnen beslissingen nemen. Nee, dat is niet waar. Dat is net andersom. Die hebben veel meer problemen, want moeten veel meer kiezen welke weg ze niet zullen gaan, zal ik maar zeggen. Veel moeilijker af te wegen, omdat ze veel meer informatie hebben. En daarom willen sommige mensen ook inderdaad niet weten en dom blijven, want dan hoeven ze niet te kiezen. En daarom willen mensen het ook het evangelie niet horen. Wijsheid Gods, is dat immers het woord Gods, wijsheid? Want dan moeten ze kiezen, wordt het leven er ingewikkeld van. Ik zeg, dat valt wel mee. Je moet gewoon één keer die goede keuze maken en je daaraan houden, dan valt het wel weer aardig mee. Maar ik begrijp waar het om gaat, hè? Je kunt wel denken van, het zit met mij goed, enzovoorts. Je kunt wel zelfverzekerd zijn, maar hoe dan ook, God is een oordelen der gedachten en der overleggingen, meervoud, des harten. Dat wil zeggen, het gaat er ineens niet meer om, primair, wat wij doen. Begrijp je me goed, ik weet ook dat er in de Bijbel staat, God zal de mens oordelen naar zijn werken. Geldt voor gelovigen als zowel als ongelovigen. Natuurlijk staat dat in de Bijbel, maar het neemt niet weg dat die werken beschouwd worden van Gods wegen, logischerwijze, als de uitwerking van wat in het hart is. Zodat uiteindelijk niet de werken, maar wat in het hart is, geoordeeld wordt. En de daden fungeren als bewijs voor de gedachten, voor wat in de harten is. En daarom gaat het om het hart. En het punt is dat we met al ons goede gedrag en met ons leven onder de wet en volgens allerlei beginselen worden wij ook niet rechtvaardig voor God. Het gaat erom wat in het hart is. Niettemin zal tot uitdrukking komen in werken die geoordeeld zouden worden, maar in werkelijkheid, je kunt niet liegen tegenover God. Dat is het hele punt. Wij kunnen dat tegenover andere mensen en soms denk ik, want ik ben heel oprecht altijd, zeg ik, soms is dat maar goed ook. Want je moet er toch niet aan denken dat alle andere mensen weten wat in je hart is. Dus dat is maar goed dat ze dat niet weten. Maar je kunt andere mensen dan een rat voor de ogen draaien. Maar dan kun je God niet. En voor degenen die schrikken, zeg ik nu meteen, maar dat kan je ook andersom uitleggen. Want God kent eventueel dus ook onze goede bedoelingen. Die anderen niet kennen, blijkbaar, dikwijls. Dat is de positieve kant van het verhaal. Dus het blijft net zo lang als het breed is en het blijft tweesnijdend. Het heeft altijd twee kanten. Maar niettemin, dat is wat hier naar voren gebracht wordt. God oordeelt, dat is wat hij met het zwaard zou doen. Maar gaat daarbij inderdaad diep. Het gaat maar niet om de buitenkant. Het gaat om wat er in onze inwendige mensen, dus uiteindelijk in onze harten is. En God weet die dingen te onderscheiden. En God weet ook precies het verschil tussen onze menselijke overleggingen en motieven voor alles wat we doen en denken. En anders voor de geestelijke motieven voor wat we doen en denken. Dat wil zeggen, hij weet ook de dingen die wij doen die voortkomen uit het woord Gods wat in onze harten woont enzovoort. Dus een onderscheid wat wij dikwijls niet meer kunnen maken. Voor ons mensen zijn die dingen trouwens ook veel te ingewikkeld. Daarom staan wij onbedekt, want dat staat er hier, hè, voor God en voor de ogen van degene met wie wij te doen hebben. Hij zal oordelen, zwaard is daar de uitbeelding van, maar hij zal ook onderzoeken. En dat is wat ook met hetzelfde zwaard gebeurt. En dan ben ik er nog niet, want ik moet dan ook nog zeggen, dat het woord ook is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En we zouden daarbij bedenken dat het begrip oordelen in de eerste plaats de betekenis heeft van omkeren, wijzigingen aanbrengen, een andere weg inslaan. Het is het woord crisis eigenlijk, en wij kennen dat woord wel. In een crisis dan moet je ook ineens uitwijken, of in ieder geval een andere route inslaan, is het idee. En dat is hier ook inderdaad de gedachte. Oordelen is niet noodzakelijk een eindoordeel geven of toepassen. Oordelen wil ook zeggen corrigeren. En dat is ook de functie van een oordeel sowieso. Alleen een eindoordeel, dikwijls uitlopend in een executie, is natuurlijk ook een wijziging aanbrengen, maar dan definitief. Er zit niks anders op. Die oude mens, die deugt nergens voor, die moeten we vanaf. En dat heet inderdaad oordeel. Maar oordelen kan ook zijn onderweg wijzigen. En dan heet het wegen. Ik kan er een mooi voorbeeld van geven. Dan neem ik Romeinen hoofdstuk 11, waar twee zinnen parallel staan, waarbij de ene uiteraard de andere verklaart. Vers 33, tweede deel van het vers, waar staat: hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Nou, ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk is natuurlijk hetzelfde, maar daar volgt uit dat oordelen en wegen dus ook hetzelfde betekent. En dat is het ook. Oordelen wil zeggen een bepaalde weg ingaan, wijzigen, een andere weg inslaan of wat het maar wezen mag. En daartoe zou het woord dus ook werken in onze harten, in onze levens. Dat is de strekking van Hebreeën 4. Maar daar heb ik ook nog een aardige tekst voor, die komt uit 2 Korinthe hoofdstuk 10, waar de apostel zegt in 2 Korinthe 10 vers 3, want wandelende in het vlees voeren wij de krijg, oorlog dus, niet naar het vlees, want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, wij gebruiken niet echte zwaarden. De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkten. Terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, maar het zijn nog steeds overleggingen die ter nedergeworpen worden. En dan, en alle gedachten, maar dat zijn overleggingen, gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. En hoe doet men dat? Overleggingen ter nederwerpen en gedachten gevangen leiden tot Christus. Wel, dat doet men door het woord Gods. En dat is dus het wapen waarvan de apostel Paulus zich bedient. Hij zegt, wij voeren de krijg niet naar het vlees, maar naar de geest dus. En dus met een geestelijk wapen, een geestelijk zwaard. En het is uiteraard gewoon het woord Gods. En de bedoeling is dat dat woord Gods als een zwaard, als wapen werkt in ons. En inderdaad onze gedachten oordeelt, onze overleggingen oordeelt. Want zo staat het in Hebreeën 4 vers 10. En eventueel onze gedachten gevangen leidt tot Christus. Maar zo staat het dan in 2 Korinthe 10. De bedoeling is namelijk dat onze gedachten in toom gehouden worden, beperkt worden, beheerst worden, bestuurd worden en dus geoordeeld worden door het woord Gods. Wij zouden leren denken binnen de kaders, binnen de grenzen die het woord Gods ons aanreikt. En zo worden dan onze gedachten zijn gedachten. Of andersom. En dat is wat het woord zou doen. En in diezelfde zin gebruikt de apostel de term zwaard ook in het bekende Efeze hoofdstuk 6. Als onderdeel, vanzelfsprekend, van wat wij kennen als de geestelijke wapenrusting. Als er dan al een wapen is, dan is het uiteraard een zwaard. U kent waarschijnlijk de opsommingen. De gedachte is dat we in de strijd staan. En in die strijd zouden wij staan blijven door de kracht Gods, namelijk door de sterkte zijner macht, dat is vers 10 van Efeze hoofdstuk 6. En voor het doel zouden wij de gehele wapenrusting Gods aandoen om te kunnen standhouden tegen de listige omleidingen, dat zijn dus ook wegen en oordelen, tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed en de strijd moet dus ook niet met vleeselijke wapenen gevoerd worden, zei de apostel. En daarom zegt hij, neemt aan de gehele wapenrusting Gods, vers 13, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan uw lenden om God hebbende met de waarheid, als gordel, aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Dat wil zeggen, het gaat om waarheid, het gaat om gerechtigheid, het gaat om bereidheid om het evangelie bekend te maken. Of men het ook doet, hangt van de omstandigheden af. Maar men zou er ten alle tijde toe bereid moeten zijn. Bereid namelijk om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is, zei de apostel Petrus. En dan vervolgens, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En daarbij gaat het natuurlijk niet om helm der zaligheid, vers 17. Het gaat niet om helm, het gaat niet om schild, het gaat niet om schoeisel, het gaat niet om een gordel. Maar het gaat om de begrippen die erachter staan. Want die moeten wij kennen, die moeten wij hebben, moeten ons eigen zijn. Wij moeten de waarheid kennen, wij moeten de gerechtigheid Gods kennen en onderworpen zijn. Romeinen hoofdstuk 10, wij zouden aan de gerechtigheid Gods onderworpen zijn en niet onze eigen gerechtigheid proberen op te richten, we staan het idee. Maar die begrippen moeten wij kennen en inderdaad geloof vooral, hè. Geloof in vers 16, namelijk geloof in het woord Gods vanzelfsprekend. En niet alleen in het woord Gods, maar daarmee ook op God en zijn werk. Wij zouden namelijk geloven in, dan wel vertrouwen op wat God ons gegeven heeft. Kortom, wij zouden vertrouwen op de beloften die God aan ons gedaan heeft. Dit was allemaal kledingstukken eigenlijk. Dat heet trouwens net zo goed een wapenrusting, hoor. En één wapen. Maar begrijp goed dat het wapen hier ook gebruikt wordt in defensieve manier. Dat wil zeggen, met een zwaard kun je aanvallen, je kunt er ook mee verdedigen. En dat is de bedoeling van het zwaard zoals wij het hanteren. Het is niet om aan te vallen. Wij zouden trouwens ook niet de duivel bestrijden, dat lees je ook nergens. We hebben weliswaar een strijd tegen hem, maar dat komt omdat hij ons bestrijdt. En voor ons geldt dat wij slechts zouden staan blijven, hetgeen meerdere malen in dit schriftgedeelte gezegd wordt. Wij zouden onkwetsbaar zijn, niet verwond worden, gekwetst worden door deze tegenstander. Daarbij hebben wij een zwaard nodig, dat is dan vers 17, de helm der zaligheid en het zwaard des geestes. Een zwaard des geestes betekent hier heel duidelijk een geestelijk zwaard, namelijk het woord Gods. Niettemin geestelijk zwaard, niet alleen omdat er geen letterlijk zwaard is, maar net zo goed omdat dat zwaard is natuurlijk het woord van God en dat is door de geest Gods voortgebracht, geïnspireerd. En dat niet alleen, het wordt ook door de geest Gods actief gebruikt. Moet ik eens denken aan die tekst die zegt dat wij zouden ons nooit bezorgd maken over wat wij zeggen zouden in het geval van strijd. Als we opgepakt worden voor de rechter gebracht raken, wij zouden ons geloven niet tevoren overleggen wat wij zeggen zullen, staat aan. Want, zegt de Heer, ik zal u zelf de woorden in de mond geven. Dat doet de geest. Begrijp je me goed? Niettemin hebben wij een Bijbel nodig. Sommigen zeggen dan, nou, dan heb je aan de geest genoeg en dan kun je de Bijbel dus dicht laten. Of er alleen mee zwaaien. Sommigen doen dat, hè. Zwaaien met de Bijbel. En allemaal de Bijbel lezen er nooit wat uit, maar zwaaien er alleen mee. We hebben het vervolgens over de geest die hem van alles verteld heeft. Kijk, zo werkt het dus niet wanneer de geest ons wat vertelt of de geest ons iets laat zeggen. Wordt het toch geput uit de voorraad, uit het reservoir wat in ons is. En dat zou dus dat woord van Christus zijn dat volgens Colossens 3 rijkelijk in ons zou wonen. Maar niettemin, het is een zwaard dus waarvan de geest zich ook bedient. En dat is ook de strekking van deze uitdrukking, het zwaard des geestes. Wij zouden dat namelijk gebruiken op de wijze zoals de Heer Jezus dat zwaard gebruikt. Dat is niks moeilijks aan. Je vindt dat prachtig geïllustreerd in Matthäus 4. Waar we zijn aan het begin van wat we noemen het openbare optreden van de Heer Jezus. Waarbij hij dus verzocht wordt door de duivel. Ik zeg dus omdat dat altijd zo gaat. En de afweer van de Heer Jezus bestaat onvermijdelijk en zonder uitzondering daarin dat hij zegt er staat geschreven. En ook niet de geest zegt mij, of iets dergelijks, er staat geschreven. En dat is zoals wij de Bijbel zouden gebruiken. Namelijk in de eerste plaats voor onszelf, opdat die levende kracht van het woord Gods in ons zou zijn. Dat wil zeggen dat het leven van God, het leven van Christus in ons zou leven en tot groei, tot ontwikkeling. Dus als het openbaring zou komen, daarvoor vullen wij ons immers met dat woord Gods. Maar vervolgens, waar wij daardoor, of in verband met deze dingen, in strijd terechtkomen, zouden wij ons eveneens baseren op het woord Gods. En bovendien, voor zover er gestreden wordt, zou het ook zijn in overeenstemming met, of binnen de regels die dat woord Gods ons ook stelt. En dat is van groot belang. Want in de praktijk is het helaas dikwijls zo dat men inderdaad het leven van de gelovigen beschouwt als een strijd. En waar het gaat om het werk van de Heer, dat beschouwt men in elk geval als een strijd. En maakt dan vervolgens zelf strijdplannen op. En bepaalt zelf hoe men die strijd het beste zou kunnen voeren. Nou ontken ik niet dat het goed bedoeld is. Maar u en ik, wij weten allemaal dat als iets goed bedoeld is, is het meestal niet goed. Als wij moeten zeggen dat iets goed bedoeld is, dan is dat gewoonlijk omdat de uitwerking van wat zo goed bedoeld was inderdaad niet goed is. En daarom zeg ik ook, men kan wel zo'n plan maken. Dat is allemaal goed bedoeld, ongetwijfeld. Maar het is absoluut, maar ook absoluut niet bijbels. Men zou zich houden aan wat het woord ons voorhoudt. En wat het woord ons voorhoudt is dat wij ons zouden voeden met de schrift. En waar wij terechtkomen in een strijd en waar dus wij aangevallen worden als kinderen Gods, zouden wij eveneens ons verdedigen met de Bijbel. Begrijp je me goed? We hoeven niet ons gelijk te bewerkstelligen of te krijgen. We hoeven een discussie niet te winnen. Het gaat er alleen maar om dat wij zelf ongeschonden uit die strijd komen. Met andere woorden, dat we niet in onzekerheid geraken. Iemand komt met een prachtig verhaal waarmee bepaalde dingen die wij meenden te geloven uit de Bijbel in strijd getrokken worden. Soms is dat terecht, want soms blijkt dat ons geloof helemaal niet voortkomt uit de Bijbel, maar uit van alles wat men ons heeft wijsgemaakt of wat we zelf bedacht hebben, heel dikwijls. Maar daarom moeten we altijd terug bij dit zwaard en dus bij dit woord Gods. Want in veel gevallen ook worden wij door allerlei theorieën aan het twijfelen gebracht. En dan is niet de vraag, wat zeggen anderen daarvan? Dan is altijd de vraag, wat zegt de Bijbel daarvan? En dat is onze afweer. Niet dat wij daar dan anderen mee verwonden, of de vijand een geduchte klap toebrengen, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is alleen maar dat we die klap van die vijand afweren. Je hebt toch wel eens mensen zien schermen of zo, zwaardvechten. In veruit de meeste gevallen slaan die zwaarden tegen elkaar. En als dat niet meer zo is, dan is de strijd meteen afgelopen ook gewoonlijk. En daar gaat het maar om. Het gaat om de afweer van de slag, niet om het verslaan van de vijand. Dat zou trouwens onzin zijn, omdat wij geloven dat de vijand al verslagen is. Het is wel wat lastig, maar wat ingewikkeld misschien, maar zo is het natuurlijk wel. Die vijand is al verslagen, dat is een kwestie van tijd. En dan is hij definitief verdwenen. Waar het om gaat slechts is dat wij stand houden. En mocht u er moeite mee hebben, voeg ik er meteen aan toe dat de bedoeling van het een en ander toch heus is dat wij geoefend raken in die strijd en dat wij dus leren ons vertrouwen te stellen op de Heer en in het bijzonder dan ook inderdaad op zijn woord. Als het nooit aangevochten of bestreden zou worden, dan is geloof ook niks. Waar vertrouw je op? Als er geen omstandigheden zijn om ergens op te vertrouwen. Als je niet in moeilijkheden bent of wat dan ook, hoezo moet je ergens op vertrouwen? Dat heb je niet nodig. En als er geen strijd is, heb je geen wapen nodig. Maar het gaat er juist om dat wij in een strijdsituatie ons bevinden, opdat ons geloof gebouwd en bovendien ook gedemonstreerd zou worden. Dat het geloof getoond zou worden, om zo te zeggen. De aardigheid van het tonen van geloof is tegelijkertijd dat het daardoor ook sterker wordt. We zouden toenemen in geloof, toenemen in ons vertrouwen op de Heer. Dat betekent tegelijkertijd van de andere kant ook leren niet te vertrouwen op mensen of menselijke filosofie, menselijke wijsheden, boodschappen of wat er voor door moet gaan. Of theologie maar te zwijgen. Wij zouden ons vasthouden aan de Bijbel. Dat is in onze hand. Zwaard in de rechterhand. Daar gaat het altijd om. Het woord heeft dus vele verschillende kanten. Maar het is omdat het woord Gods is. Het is de grootste kracht die er nou eenmaal in de schepping bestaat. Het is de kracht waaruit heel de schepping is voortgekomen. Het is de kracht die de schepping in stand houdt. Het is de kracht die een oordeel brengt over de zonde en over de tegenstander. Maar het is tegelijkertijd diezelfde kracht die een nieuwe schepping maakt. En in belangrijke mate vinden al deze dingen plaats niet in het algemeen, maar ook en vooral gewoon in ons eigen leven. En dat is waar het om gaat. Leven, kracht enzovoort. Wat is toch die kracht waaruit wij leven? Wel, die kracht is enkel en alleen het woord Gods. Niet een of andere filosofie, niet iets wat we zelf bedacht hebben, niet een strategie die we hanteren of iets dergelijks, maar simpelweg gelegen in het woord Gods. Dat kracht Gods is tot zaligheid, maar tegelijkertijd de kracht is waaruit wij alle dagen zouden leven. En de tegenstand die wij krijgen heeft ook maar één doel, van Gods wegen bezien. Het enige doel is dat wij steeds opnieuw in ons bewustzijn zouden brengen, niet alleen wat we geloven, maar ook waarom we het geloven. Opnieuw bewijzen. Niet om een tegenstander te verslaan, maar opdat wij inderdaad onze gedachten zouden gevangen laten leiden tot Christus en dat soort dingen meer. Wij zouden ons laten oordelen. Dat wil zeggen, wij zouden ons laten corrigeren. En daar wordt zelfs de duivel voor gebruikt om dat te doen. Ik ben blij met alle tegenwerpingen die ik van jongs af aan altijd al gekregen heb. Dat durfden ze niet tegen mijn vader te zeggen, die kwamen ze bij mij. Ik ben er achteraf heel blij mee, want het heeft me heel dikwijls in verlegenheid gebracht. Want ik wist wel wat ik geloven moest of dacht te moeten geloven, maar waar het er helemaal staat in de Bijbel. En of het wel klopt, ja, dat is nog weer een heel ander verhaal. Begrijp me goed, niet dat ik zoveel heb hoeven bijstellen, maar het punt is natuurlijk wel, door al die vragen die je beantwoorden moet, word je verplicht om het dus uit te zoeken, om te weten waar het over gaat. En je kunt niet zeggen, ik geloof dat zo is of ik geloof dat het zo is. Je moet zeggen waar het in de Bijbel staat en op grond waarvan je de dingen gelooft. En dat is wederlegging, zodat er continu gecorrigeerd wordt. Er zijn ook dingen bij zelfs die ik precies hetzelfde geloof als vroeger, alleen ik vertel ze nou wel heel anders. Sommigen letten niet op, die zeggen hij vertelt het heel anders dan vroeger. Het is van gedachten veranderd. Nee, ik vertel dezelfde dingen, maar soms kom ik van de andere kant binnen. Soms zie ik ze beter in de context passen, dan weet ik beter hoe de verbanden liggen enzovoorts. En soms, in heel gevallen, zijn er meerdere manieren om een onderwerp aan te snijden, om zo te zeggen, hè? Meerdere deuren om binnen te komen. Maar er zijn bepaalde deuren die voor ons toch wel belangrijker zijn dan die andere. En daar gaat het maar om. Dat heeft te maken met het aanbrengen van nuances, of hoe het maar heten mag. Maar het resultaat is inderdaad dat wij gecorrigeerd worden in onze gedachten en dat het woord Gods inderdaad is een oordelen van onze gedachten en van onze harten. Dat is waar het over gaat en zo zouden wij de Bijbel gebruiken. Maar te denken dat je een ongelovige kunt overtuigen van Bijbelse waarheid, dat is een heel hardnekkig en dikwijls noodlottig misverstand. Dat kan niet namelijk. Want het gaat niet om overtuiging, het gaat om geloof. Je moet mensen tot geloof in de Bijbel brengen. En vandaar dat soms mensen tot geloof komen op een prediking die in zichzelf dikwijls helemaal niet zo bijbels is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Sommige mensen horen het evangelie, maar in een dermate beroerde context dat er weinig evangelie overblijft. Als mensen maar tot geloof komen eerst en die keuze maken, dan komt daarna de rest wel. Dat geeft niks. Dat ben ik serieus. Maar dat kan heel goed. Sommige mensen komen tot je geloof bij de Jehovah's getuigen. betekent onvermijdelijk dat ze na verloop van tijd daar vanzelf uit verdwijnen. Maar het gebeurt wel. Dat kan toch? Nee, nee, noem ik maar iets in mijn ogen toch wel iets extreems. Maar niettemin, het gebeurt wel hoor. Maar het gaat eerst maar om die keus. Een bewuste keuze voor de Heer en zijn woord. En daarna doet de Heer en dat woord de rest wel. Daar gaat het om. Maar overtuigen en anderen je gelijk opdringen, dat vergeet het maar rustig. Ja, dat deden ze vroeger dus ook letterlijk met zwaard in de hand. Hè? Je kon je of laten dopen of je kop ging eraf. Nee, echt. Dat ging zo. Dat was de manier van evangelisatie in de tijd. Met een zwaard en een Bijbel heette dat. Ik prefereer één zwaard, namelijk de Bijbel. En dat woord zal hen, ook de ongelovigen, uiteindelijk oordelen. En ons zal het ook oordelen in de zin van, het zal ons leven geven en loon brengen eventueel. Daar gaat het maar om. Goed, het is weer de hoogste tijd en we zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat woord wat u ons gegeven hebt. Dat woord wat levend en krachtig is. Dat woord waarin u uw waarheid aan ons openbaart. Dat woord ook waardoor wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. En waardoor wij tot u kunnen naderen. Dat woord ook dat bepalend is voor ons leven en dat onze harten en daarmee onze levens vult in deze tegenwoordige tijd. Dat woord ook waardoor wij geoordeeld zullen worden in de toekomst. Wij danken u dan, Vader, dat u ons dat gegeven hebt. Opdat we ons daaraan zouden vasthouden. Omdat we daarin vinden de beloften die u ons gedaan hebt en die in Christus ja en amen zijn. We danken u dat we door dat woord u leren kennen. En daardoor ook met u verbonden worden en deel hebben gekregen aan een nieuwe schepping en aan een nieuw verbond. We danken u dan dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die u ook in dat woord aan ons beloofd hebt. We danken u ook dat we deze avond mochten openen en bepaald mochten worden bij de basis van alles wat bestaat. En bijzonder de basis van ons leven dat u ons in Christus geschonken hebt. We brengen onszelf dan ook bij u, Vader, opdat uw woord rijkelijk in onze harten zou geplant worden en wonen. Opdat het zou vrucht dragen. Opdat u met uw geest en met uw krachten, met uw genade ons nabij zou zijn. Opdat we mogen wandelen in overeenstemming met dat evangelie. Waardig het evangelie en daarmee waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wilt u dat doen uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.